En dus zegt de apostel, wordt niet dronken van wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld van de geest. En dan gaat men spreken in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen enzovoorts. Hè? Dan spreek ik over aangenaamheid in het hart en dat soort dingen meer. En hier is de indicatie ook leuk. Ze zeiden, zij zijn vol zoete wijn. En dan zeg ik, nou, het was in de buurt. Maar het was de Heilige Geest. Want dat staat in vers 4, ze werden vervuld met de Heilige Geest. En de wijn is daar een beeld van. Trouwens, als er wijn bij het avondmaal gebruikt wordt, is het bijna altijd zoete wijn. Hè? Wel eens gemerkt? Ik weet niet of men dat met opzet doet. Misschien gewoon omdat het goedkoopst is, maar het is meestal zoete Spaanse wijn. Toch? Nou goed, is het het lekkerste? Ja. Ja, je krijgt toch maar zo'n slokje, zuster. Oké, oké, oké. We moeten een krat extra meenemen naar Boekentaal. Nou goed, zij zijn vol zoete wijn. Zoet lijkt me trouwens ook wel goed, want zoet is de smaak van het woord van God, hè? Dat weet je. Eet maar eens een boekrol. Zoals Ezechiël en Johannes, onder andere dan. Maar goed, dan komt Petrus, vers 14. Maar Petrus staande met de elfen, dat wil zeggen met de overige apostelen, verhief zijn stem en sprak tot hen, gij Joodse mannen, zie, tot hen wordt gesproken. In andere talen dus werd eerst tot hen gesproken en nu in de omgangstaal, wat het maar was dan, hè. Gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, alle vreemdeling binnen uw poorten, dat maakt verder dan niet uit, hè, wie er nog meer woont, blijft Joodse mannen. Dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, dat is twee keer hetzelfde, luister alstublieft. Want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt. Hoewel ik het woord vermoed altijd verdacht vind in dit verband. Maar vooruit. Maar dat schrijf je anders, hebben ze mij verteld. Ja.
Het kwartje valt.
Het kwartje valt, ja. Even kijken of je al wakker bent. Daar is het ook allemaal om. Nou. Deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is de derde uren van de dag. Vind ik ook altijd een leuke. Want hier blijkt maar weer eens uit dat de Joodse dag inderdaad gewoon begint, 's morgens bij zonsopgang. Het heeft met dit onderwerp verder niks van doen. Maar het is nu eenmaal zo, laat het tot u doordrinken. Laat mijn woorden tot uw oren ingaan. De Joodse dag begint gewoon 's morgens bij zonsopgang. Dat de Joden dat zelf soms ook niet weten, dat doet er niks aan af. In de Bijbel is het nou eenmaal zo. Met uitzondering van de Sabbat. Maar de Sabbat is nou eenmaal een uitzondering. Daar begint de Sabbat begint op vrijdagavond en het blijft dan nog heel lang vrijdagavond. Maar het is al Sabbat dan, al is het vrijdagavond. Hebben jullie? Ja. Juist. Nou goed, heeft u verder niet mee van doen, maar het is maar dat het tot u doordringt. De derde uur is normaal gesproken en gemiddeld gerekend vanaf zonsopgang. En het wordt gemiddeld 6 uur 's morgens geacht te zijn, dus het is morgens 9 uur. Hij zegt, dan zijn ze nog niet dronken. Het moet toch kunnen, zou ik zeggen, maar goed. Het is eerst de derde uren. Maar laten we ook nog tot u doordringen. De derde uren, de derde. Maar de derde. Het derde is het tijdstip, als het een tijdsaanduiding is, is het tijdstip van waarop de beloften Gods vervuld worden. Dat is meestal de derde dag. Soms ook in het derde jaar en heel enkele keer in de derde maand. En hier is de derde uren. Maar de betekenis blijft gelijk, want 3 is niet de uitbeelding van de 3-eenheid, maar 3 staat voor de beloften. Waarom dat is, kan ik nou niet uitleggen zo gauw, maar het is algemeen Bijbels gegeven. De derde uren. Het is eerst de derde uren van de dag. Ze zijn niet vol van zoete wijn, ze zijn niet dronken, maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, En uw ouden zullen dromen dromen, en ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren, en ik zal wonderen geven in de hemel boven en teken op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Tot zover de schriftlezing, betreffende de schriftlezing. Ik bedoel, dit was de schriftlezing van Petrus, maar het was een schriftlezing uit Joël 2. Wat Petrus zegt is, dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Dan kan ik een poosje moeilijk gaan doen over de vraag, wat is het dan wat Joël gesproken heeft? En ik kan ook moeilijk gaan doen over de vraag of Petrus wel wist waar hij het over had. Of dat hij misschien abuis was. Nee, zus, er zijn dikke boeken over geschreven over die kwestie. Dit is wat Joël gesproken. Maar wat is het wat Joël gesproken heeft? En Petrus kan het nou wel zeggen, maar hij werd later ingehaald door Paulus. Zeggen sommigen dan weer. En ook zij die het niet zeggen, zeggen, nou ja, Petrus dacht dat het dit was en hij zei het met volle overtuiging, maar hij bleek abuis. Al was het maar omdat heel wat dingen die hij hier noemt en die je leest uit Joël, inderdaad niet hebben plaatsgevonden. Tot op heden. Dus hij zal wel abuis geweest zijn. En ultradispensationalisme maakt daar gebruik van en zegt, hij was abuis. Alleen hij wist niet beter, later heeft Paulus hem bij moeten spijkeren of zo is het. Paulus de anders geleerd. Daar kan ik een partij moeilijk over gaan staan doen, maar het heeft natuurlijk toch niet zoveel zin. Sommigen zeggen ook, ja hij zegt, dit is het wat Joël gesproken heeft, maar dat is niet hetzelfde als, dit is de vervulling van wat Joël gesproken heeft. Nou ja goed, dat zal dan allemaal wel, ik kan er niet mee zitten. Ik persoonlijk vind het schriftgedeelte helemaal niet onduidelijk. Het punt is alleen dat wij mensen nou eenmaal de neiging hebben om heel bekrompen te gaan zitten doen zodra wij de Bijbel lezen. Dat is mijn nette variant. Nee, de minder nette is dat het gewoonlijk bekrompen mensen zijn die de Bijbel lezen. Maar dat is niet mijn observatie, dat is die van ongelovigen. Die vinden ons bekrompen omdat we de Bijbel lezen. En ze kunnen dat dikwijls nog redelijk goed aantonen, omdat het toch weer zo blijkt te zijn, dikwijls. Gek is dat. We kunnen andere boeken lezen en dan zijn we open, dan nemen we in ons op, geen enkel probleem. Maar zodra het over de Bijbel gaat, dan, oh jee, hè? Dan worden we narrow-minded en dan gaat alles dicht enzovoorts. Kijk, er is niks moeilijks aan. Wat Petrus hier gewoon zegt, is dat deze profetie uit Joël hier vervuld wordt. Alles op één dag. Nee, dat kan ook nooit zijn bedoeling geweest zijn. Dan had hij namelijk niet meer hoeven preken. Had hij meteen kunnen stoppen. Want hij zegt immers, dit is wat Joël gesproken heeft, vers 17. De Heer heeft gezegd, in de laatste dagen zal ik uitstorten mijn geest op alle vlees. Nou, als dat gebeurd is, dan kan hij ophouden met zijn toespraak. Kan hij naar huis. En de WW in. Hè? Ik bedoel, dan is het gebeurd. Het zal duidelijk zijn dat Petrus dat ook niet gedacht kan hebben. Maar wat hij wel gedacht heeft en geweten heeft, is dat God kennelijk inmiddels begonnen was met het vervullen van deze profetie. En als u mij vraagt, niet eens op deze dag, maar al eerder. Want wat hij zegt, maar dat komt pas later in zijn toespraak aan bod, en daar kom ik de eerste maanden dus niet aan toe, helaas. Maar wat er later staat, is in vers 33, die lees ik dan maar eerst, daar staat, dan spreekt hij over de Heer Jezus Christus. Hij zegt over hem, hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geest ontvangen, belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Hij zegt dus dat de Heer Jezus in zijn opstanding en verhoging als eerste die Heilige Geest heeft ontvangen. Ja, dan moet je eerst een heleboel vooroordelen aan de kant schuiven, meestal. Maar goed, ik zeg altijd, ja, dat is mijn schuld ook niet. Meestal niet tenminste. Toch? Maar het staat hier. Hij is de eerste die Heilige Geest ontvangen heeft. Want ja, die Heilige Geest is inderdaad gewoon het opstandingsleven, het eeuwige leven dat God beloofd had. En de Heer Jezus is de eerste die het kreeg. En niet zeggen, maar die had hij toch al. Dan zeg ik, als dat zo was, had hij niet kunnen sterven. Dus dat kan niet. Maar hij had de Heilige Geest toch al voordat hij stierf. Dan zeg ik, kan wel wezen, maar dan is hij hem kwijtgeraakt. En dan zeg u weer, maar dat kan toch niet? Dan zeg ik, nee, dat kan ook eigenlijk niet. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Je moet gewoon die woorden laten staan. De Heer Jezus legde zijn godheid af, zegt mijn Bijbel, werd mens om te kunnen sterven. Hebreeën 2, meer schriftplaatsen, maar in ieder geval Hebreeën 2. Hij werd mens om, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. En de Heilige Geest kan niet sterven, dat begrijpt u toch, hè? Nou goed, in elk geval, hij zei, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij stierf en daarna gaf God hem deze geest in definitief en voor altijd. En dat is inderdaad de oorsprong van de Heilige Geest zoals die werd uitgestort enzovoorts. Kortom, het idee is makkelijk genoeg. God gaf aan de Heer Jezus als eerste deze Heilige Geest en daarna staat er, hij dan... De belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu, en u weet het, ik zeg het om de 14 dagen ongeveer hier, nu betekent inmiddels, nu betekent namelijk ook na, dat wil zeggen na het voorafgaande, en omdat we dat niet meer weten, hebben we zo'n beroerd woord als inmiddels. Twee gekke voorzetsels aan elkaar gekoppeld. Taal is een raar ding. Hè? Je zou het blad Onze Taal moeten lezen. Daar staan dit soort dingen ook wel in. Dat is leuk. Hè? Nu betekent na de voorgaande tijd dat gij nu, dat wil zeggen inmiddels, ziet en hoort. Hij zegt niet God heeft dit nu uitgestort dat gij ziet en hoort. Maar God heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Hij zegt dus letterlijk dat God al eerder die geest heeft uitgestort. Of althans is begonnen die geest uit te storten. Dat wil zeggen, iemand heeft die geest al eerder ontvangen. En als u het mij vraagt, dat is in ieder geval de Heer Jezus. Maar het zijn ook de apostelen, in elk geval ook. Omdat nou eenmaal op de opstandingsdag tot hen gezegd werd, ontvang de Heilige Geest. Dus die hebben ze toen ontvangen, op eerste paasdag wel te verstaan. Het punt is dat op deze dag slechts zichtbaar gemaakt wordt, gedemonstreerd wordt, via deze tekenen, wat er gebeurd was. En daarmee ben ik er nog niet, want waar het om gaat, wat speciaal vanavond over gaat, is dat het niet alleen gebeurd is, maar dat het nog steeds gebeurt, maar dat het begonnen is te gebeuren. Dat wil zeggen, God begon zijn geest uit te storten, die hij gedurende de hele Oude Testamentische tijd beloofd had. Hij begon hem uit te storten op de Heer Jezus, of in de Heer Jezus, zo u wilt, bij zijn opstanding. En sindsdien wordt diezelfde Heilige Geest gegeven aan een ieder die tot geloof komt. Ik kan ook andere termen gebruiken. God had eeuwig leven beloofd en de eerste die het ontving was de Heer Jezus. En hij ontving het bij zijn opstanding uit de dood, namelijk bij zijn wedergeboorte. Want wedergeboorte is opstanding uit de dood. En tot vandaag wordt ieder die gelooft wedergeboren. Het is namelijk hetzelfde. Het ontvangen van de Heilige Geest, andersom, de uitstorting van de Heilige Geest in ons... Uitstorten in een vat immers, uitgieten, heet het ook oorspronkelijk in het Oude Testament. In een vat, want het vat zijn wij, het wordt in ons uitgestort en het gebeurt op het moment dat we ons daarvoor openstellen. Toch, en dat is wat geloof is. Ontvangen, aannemen. Men lezen Johannes 1. Was het vers 12? Zoveel hem aangenomen hebben, namelijk zoveel in zijn naam geloven. Aannemen, openstellen. Dat moet wel, je moet open zijn, anders kan het er niet in. Ontvangt met zachtmoedigheid, met een ontvankelijk gemoed, het woord dat in u geplant wordt, heet het op een andere plaats en met andere termen, maar het is volstrekt hetzelfde. Als iemand dus zegt dat hij de Heilige Geest heeft ontvangen al voordat hij tot geloof kwam, dan weet je meteen dat dat niet de Heilige Geest is, maar een andere geest. Die heb ik opgetekend. Juist. Van, hij komt uit Nigeria. Laat me zitten. Nee, nou goed, die ken ik. Die variant ken ik. Ik kwam een keer een dame tegen. Dat was ook in Afrika trouwens. In Zuid-Afrika. Een dame tegen die zei ook dat ze de Heilige Geest had. Maar van de Bijbel geloofde ze niks. Maar de Heilige Geest had ze. En die zat dus elke ochtend. Stond speciaal om 6:00 morgens op. En dan ging ze een uur in een kopje zitten kijken zo. Denk, ik hoop niet dat ik die Heilige Geest ooit krijg. Ik heb al zo weinig tijd dat ik een beetje een uurtje in een kopje ga zitten kijken.
En hij is nog
leven. Ja, dat is nog het ergste. Nou goed. Maar goed, men noemt dat Heilige Geest. Maar dat is geen Heilige Geest, uiteraard. Dat is een onheilige geest, als u mij vraagt. En dieper ga ik daar liever niet op in. Als u mij toestaat. Maar in elk geval, het ontvangen van de Heilige Geest is hetzelfde als gedoopt worden met of door of in de Heilige Geest. Men ontvangt namelijk de Heilige Geest en op die grond wordt men toegevoegd aan, gedoopt in, wordt men toegevoegd aan dat ene lichaam van Christus. Er wordt niet gevraagd of wij weten dat het zo is, het gebeurt gewoon. Pas daarna zullen we het vaststellen dat het zo is. Want dat is wat de Geest ook doet, ons in heel de waarheid leiden, dus die leert ons dat. Maar dat is de Bijbelse betekenis van de term. Ik herinner me jaren geleden dat ik ooit eens een keer een discussie had met iemand die zei, ja, maar ik zou toch wel graag met de Heilige Geest gedoopt willen worden. Maar het was echt een gelovige, dat wist ik zeker. En toen kostte het enige moeite om duidelijk te maken dat dat niet kon, omdat hij die geest al lang ontvangen had. Het was al lang gebeurd. Toen zei hij, nou ja, dat maakt dan niet uit, maar het gaat erom wat ik bedoel. Ik had graag die ervaring willen hebben. Een beleving, een, weet u wel. En dan kan ik me daar wel iets bij voorstellen, maar noem dat dan in vredesnaam niet de doop met de geest, want dat is het niet. Dat is niet de Bijbelse betekenis van de term. Hoe je het verder noemt, maakt mij verder niet uit. Maar je moet niet Bijbelse uitdrukkingen gebruiken om iets aan te duiden, iets anders aan te duiden, want je verliest de Bijbelse betekenis van de term. Zie, dat is het probleem. Bovendien illustreer je daar natuurlijk ook mee je onkunde van wat de Bijbel werkelijk leert. Dat is de andere kant van de zaak. Maar het is een veelgemaakte fout. Men gebruikt Bijbelse terminologie en Bijbelteksten ter aanduiding van iets wat helemaal niet Bijbels is. Dat is meer Babel, hè? Dat is meer spraakverwarring eigenlijk. Dat is negatief gezegd natuurlijk, maar zo is het wel, zo beschouw ik het wel. Er zijn mensen die kunnen uren praten over de Heer en over de Heilige Geest en over nog een heleboel andere zaken, over het evangelie, en ze hebben het echt over wat anders dan wat de Bijbel onder die termen verstaat. Echt waar. Nou goed. Maar goed, laat ik daar verder niet op ingaan. Maar het gaat om het beginsel dat er staat: God heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Met andere woorden, hij stortte dat al uit. Die Heilige Geest die hij beloofd had, want het staat erbij, hè, in vers 33. De belofte des Heilige Geestes. Het was beloofd. Maar dat was dus al eerder gebeurd. Althans, er was al eerder een begin meegemaakt en het is nog niet voltooid. Want de Heilige Geest is niet uitgestort op alle vlees. Maar het lijkt me toch niet zo moeilijk te begrijpen dat als in Joël staat dat de Heer zegt, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, dat hij dan toch ergens moet beginnen en dat het ook ergens ooit een keer voltooid zal zijn. Het is niet van het ene moment op het andere op iedereen. Zie? Wat gebeurt toch nog? Dat weten wij toch ook. Ik bedoel, dat weet bijna elke christen toch, dat dat zo is. Dat men, als men tot geloof komt, dat men de geest ontvangt. En als men dat al niet gelooft, dan gelooft men toch gewoonlijk dat men dan alsnog de geest moet ontvangen ooit en een keer. Met andere woorden, dan zegt men toch dat die profetie nog niet vervuld is. In de zin van 100% en volledig. Maar alleen al het feit dat men zegt dat het vandaag kan, wat het ook wezen mogen, impliceert dat de vervulling van deze profetie in het verleden dus al begonnen is. Het impliceert automatisch ook dat die nog niet voltooid is. Dus waarom men zo moeilijk doet over het schriftgedeelte, ontgaat men daarna volkomen. Anderen hebben gezegd, nou ja, het betekent, ik zal uitstorten mijn geest op alle vlees. Betekent eigenlijk, ik zal mijn geest uitstorten op alle Joodse vlees. Ik heb het vaak zo horen citeren. Zo van, het is een profetie alleen voor Israël. Nou ja, ook dan zeg ik, dan is het ook nog niet vervuld. Dus, hè? Ik ken wel een Jood die niet de Heilige Geest heeft ontvangen. Toch of niet? Ja, understatement van het jaar. Maar vooruit. Maar waar heeft Joël het dan nou eigenlijk over? Nou goed, daarvoor moeten wij natuurlijk in Joël 2 zelf terecht. En daar ga ik dus nu naartoe. Het is niet heel simpel, maar aan de andere kant voorkomt veel misverstanden. In het algemeen zeg ik dan maar eerst dat de profetie van Joël een oordeel aankondigt, in elk geval over het Joodse volk, dat dan dus blijkbaar, maar staat er ook, ongelovig is. En bovendien wordt niet gesproken maar over het Joodse volk, maar meer specifiek ook over Jeruzalem. 2 vers 1, Joël 2 vers 1. Blaas de bazuin te Sion, roep luide op de berg mijner heiligheid, dat is Jeruzalem uiteraard. Laat alle inwoners des lands beroerd zijn, er is dus ook kennelijk een Joodse staat rondom Jeruzalem. Want de dag des Heren komt, want hij is nabij. Dan moet ik meteen eraan toevoegen dat mijn zin is, de term dag des Heren in de Bijbel wel degelijk een tijdsaanduiding is. Het is een bepaalde tijd. En het woord dag is een betrekkelijk begrip, het is een rekbaar begrip. Maar in elk geval, het is een bepaalde tijd. Het neemt niet weg dat de uitdrukking dag des Heren niet noodzakelijk een tijdsaanduiding is. Dat hoeft het niet te zijn en het is het ook niet uitsluitend. De essentie van de uitdrukking is namelijk dat het gaat om een oordeel des Heren. Dat is ook een vast gegeven, het woord dag betekent namelijk ook oordeel. Het woord dag heeft met de rechtspraak van doen. Dat is misschien een afgeleide betekenis, maar niettemin een heel duidelijke, ook in onze Nederlandse taal. Maar het idee is dat de dag is in een betrekkelijk smalle betekenis de periode waarin het licht is. Je weet wel, de nacht is voorbij, de dag breekt aan. Hè? De zon gaat op en dat soort dingen meer. En de werken der duisternis, daar komt dan een eind aan, want er komt licht. En de Bijbel zegt, Johannes zegt in het Johannes-evangelie, het licht was weliswaar in de wereld, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Maar als in de Bijbel aangekondigd wordt een oordeel van Gods wegen, dan staat er zoiets als, de dag zal het verklaren. Het zal aan het licht gebracht worden, enzovoorts. Licht heeft namelijk een oordelende werking. Licht is namelijk synoniem met waarheid. En u weet, in de rechtspraak gaat het officieel om waarheidsvinding. Men zoekt de waarheid om daar een oordeel over te geven. Al of niet positief of negatief. Ik bedoel, het kan positief zijn in de zin van vrijspraak. Het kan ook negatief zijn in de zin van een veroordeling. Maar zo kennen wij het woord dag in het Nederlands ook als de aanduiding van het oordeel als zodanig, maar ook als aanduiding van de rechtbank, die heet ook dag. Ik heb er jaren over gedaan om dat te begrijpen, maar vooruit. Want wij moesten leren in de tijd over Luther, wanneer het maar was, dat hij moest verschijnen voor de Rijksdag te Worms, de Rijksdag, voor de dag verschijnen. Een rare uitdrukking, de Rijksdag, hè. Maar de Duitsers hebben nog steeds een bondsdag, geloof ik. Echt wel. Maar het woord dagen, en ook uitdagen, maar dagen, is synoniem met dagvaarden. En zo iemand heet dan een gedaagde, dat is allemaal het woord dag. Inderdaad, de dag is namelijk de rechtbank. De dag brengt licht, maar de rechtbank ook, was de bedoeling. Heb je idee? Vandaar dat de Bijbel spreekt over de dag Gods, de dag des Heren, de dag van Christus. En in alle drie de gevallen gaat het om een oordeel Gods. Gaat niet specifiek om wanneer het is, of het op de kalender staat, als dag zal ik maar zeggen. Maar het gaat om de gebeurtenis als zodanig. de dag des heren komt. Met, nou ja, de dag des heren heet hier. We hebben toch voor ons liggen, Joël 2 vers 2. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisternis. Als de dageraad, maar de dageraad is nog steeds de nacht hoor. De duisternis die aan de morgen, aan zonsopgang vooraf gaat. Eigenlijk het diepste deel van de nacht, het koudste deel van de nacht. Het tijdstip waarop de meeste mensen sterven. En bovendien het tijdstip waarop de meeste mensen ook geboren worden. Omdat moeder te zwak is om het kind nog langer bij zich te dragen. Dat is het. Het is het gevaarlijkste deel van het etmaal, om zo te zeggen. Voor zonsopgang, hè. Zo van middernacht tot zonsopgang, dat deel. Dat heet dan dageraad. Maar het is duisternis, naar Bijbelse begrippen. Een dag van duisternis, donkerheid, wolken, dikke duisternis, als de dageraad uitgespreid over de bergen enzovoort. Want voor de mens is het dan duisternis. Omdat het licht van de mens dan uitgaat, God laat zijn licht schijnen, is de bedoeling. En brengt een oordeel. En vervolgens wordt gesproken over een groot en machtig volk. Dat niet geweest is en ook nooit meer zijn zal, maar het zal bij deze gelegenheid wel komen. En het zal leiden tot de ondergang van de inwoners des lands, van het land namelijk, en van Jeruzalem. Want daar gaat het hier over. En daarna staat er in vers 11, want de dag des Heren is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen? Dat er een tijdstip is waarop deze dingen zich zullen afspelen, dat is waar, maar dat is niet de eerste betekenis van het woord dag in de uitdrukking dag des Heren. Hebben we die nog? En anders, dan leest u vanavond nog even Zefanja, dat is mijn kleine profetie. En dan moet u eens opschrijven alle synoniemen voor dag des Heren. Daar staan er wat, hoor. Op één plaats zelfs 7 in één tekst. En dan weet je waar het over gaat. Oordeel is het idee. Niet in de eerste plaats een datum, maar er staat een datum voor. Ooit een keer, vanzelfsprekend. Maar wat hier besproken wordt, is in... de woord dag des Heren komt hier ook nog meerdere keren voor in Joël, maar ik laat het maar voor wat het is. Maar wat hier besproken wordt, is de definitieve ondergang van Jeruzalem en daarmee de Joodse staat. Uitlopend op de komst van de Messias uiteraard. Want voor die gelegenheid komt dit oordeel. Wij weten dat met stellige zekerheid, zeg ik altijd, omdat het staat in Zacharië 14. Zo duidelijk dat niemand daaromheen kan. Ik schaam me altijd elke keer weer als ik weer met Zacharië 14 aankom. Dan denk ik, die mensen zullen wel denken, hij weet niks anders. Maar het is gewoon omdat het zo'n duidelijk schriftgedeelte is en iedereen het kent. U weet wel, daar staat immers dat de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Het is de enige schriftplaats in het Oude Testament waar het staat. En eigenlijk de enige in heel de Bijbel waar het expliciet staat. Uit andere valt het af te leiden, maar het is het enige waar het expliciet staat. Te dien dagen zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg, Zacharië 14. Maar duidelijk moet zijn dat daar beschreven wordt de val definitief van een ongelovige Joodse staat met de nadruk op Jeruzalem. Zodanig dat voor zover er gelovigen zijn, en die zijn er, de gelegenheid krijgen om uit de stad te vluchten naar Azal in de woestijn. Naar Petra dus, maar dat leg ik nou niet uit, hè. Naar de gereserveerde plaats. Azal, gereserveerde plaats. De plaats haar van God bereid. Openbaring 12. Maar goed, dat is nou het onderwerp niet, daar gaat het niet om. Maar u wordt geacht te weten dat als de Heer definitief zijn opwachting zal maken hier op aarde, dan zal het zijn zodat hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, maar bij die gelegenheid wordt Jeruzalem verwoest. En daar ging al het een en ander aan vooraf. 3,5 jaar van, wat dan heet, verdrukking over de Joodse staat in elk geval. Nou, die gebeurtenissen worden hier kennelijk ook beschreven, hier in Joël. Want er wordt gesproken over een groot en machtig volk, een heidensvolk, legers. Waarvan gezegd wordt bovendien dat het zijn leger is, het leger van de Heer, want er staat in vers 11. En bovendien wijs ik hem erop dat in dat verband ook gezegd wordt in vers 10, de aarde is beroerd, dat wil zeggen de aarde wordt bewogen, aardbeving. Voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft, de zon en maan worden zwart en de sterren trekken aan glans in. Dat is de bekende beschrijving van de aardbeving gepaardgaande met de verduistering van hemel. en dus zon, maan en sterren aan het einde van de 70ste week van Daniel. En in die situatie zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. Ik denk altijd, het is helemaal duister, dan het enige licht dat er is komt van de top van de Olijfberg, daar staat de Heer. Nou ja, wij zijn daar met hem, maar ik wilde het niet moeilijker maken dan het is. Het gaat maar even om beginselen, hè. Er zijn synchronisatiepunten in het profetisch woord, feitelijk. Maar goed, daarna wordt in Joël 2 toch gezegd dat deze heidense legers, die door de Heer zelf gebruikt worden om Jeruzalem te verwoesten, dat die legers net zo goed om zullen komen in het land, en dat daarna, in de tijd die daarop volgt, het land opnieuw zal gebouwd worden. Dat is vanaf vers 21 van Joël 2. Vrees niet, o land, verheug u en wees blij, want de Heer heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, vers 22, want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en vijgenboom zullen hun vermogen geven. En er zal weer vroege en spade regen zijn, vers 23. En de dorsvloeren zullen van koren vol zijn, de perskuipen van most en olie. Er komt de wijn, vers 24. Overlopen en zo verder. Kortom, zegeningen voor Israël. En vers 27 dan. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben en dat ik de Heere uw God ben en niemand meer. En mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. Daarmee is meteen gezegd dat deze gebeurtenissen dus de gebeurtenissen zijn aan het eind van, of rond het eind van de 70ste week van Daniel. Oordeel over Jeruzalem en de Joodse staat, maar dan de verschijning van de Heer om alsnog zijn Messiaanse Rijk op te bouwen. En inderdaad beginnend met de herbouw van Jeruzalem, maar ook met het herstel van het land enzovoorts. Waarover overigens talrijke, wat mij betreft talloze profetieën zijn, hè. Kortom, het gaat om de komst van de Messias op aarde om de troon van David te herstellen. Maar dan staat er vers 28, en daarna zal het geschieden, maar dit vers wordt al geciteerd door Petrus in Handelingen 2. Alleen hij citeert niet daarna zal het geschieden, maar hij verklaart hem meteen. Geïnspireerd en wel. Dus wij kunnen daar geen bezwaar tegen maken. Hij was vol des Heilige Geestes. Zijn woorden waren dus woorden van de Geest, net zo goed als de woorden in Joël 2. En we krijgen dus in een enigszins afwijkend citaat in het Nieuwe Testament, krijgen we geïnspireerde toelichting, dan wel verklaring, van deze profetie. Die begrijp je toch, hè? Dat is ook een vast beginsel, hoor. Het is maar zelden dat profetieën 100% letterlijk geciteerd worden in het Nieuwe Testament. En voor zover het niet gebeurt, heeft het meerdere oorzaken, maar één ervan is dat in het citaat meteen een verklaring gegeven wordt. Om die reden gebeurt het mij ook dat ik niet helemaal letterlijk een Bijbelvers citeer. Ik zeg het dan vaak meteen in ander Nederlands. Hè? En ik vervang het woordje en door namelijk of dat soort dingen meer. Voor het gemak. En zo gebeurt het hier ook. Daarna zal het geschieden. Maar daarna, op grond daarvan zou je kunnen zeggen waarna. Maar het blijkt dat de uitdrukking daarna ook gewoon kan betekenen na verloop van tijd. De vraag is alleen welke tijd. Iets dergelijks heb je trouwens ook met het citaat van Jacobus uit, wat was het ook weer, Amos geloof ik. Als hij zegt, hiermee stemmen overeen de profeten, namelijk God zal zich eerst een volk verzamelen uit de heidenen en daarna zal hij wederkeren om de vervallen hut van David weder op te richten. Maar er staat ook niet letterlijk daarna in het aangehaalde schriftgedeelte. Dus de conclusie die je er wel uit kunt trekken, als je de hele context leest daar, in het Oude Testament. Maar het citaat is niet 100% letterlijk. Maar het is een verkorte versie, maar één die meteen verklaart. En dat is hier ook zo. Daarna zal het geschieden. Wanneer? Nou, in de laatste dagen, zegt Joël 2, vers 17. Wat las ik nou laatst weer? Het is niet goed dat ik wat lees. Wat las ik nou laatst weer? Oh, nou beweerde weer iemand dat er wordt zoveel gezegd, we leven in de laatste dag of in de eindtijd. En die zei, nee, dat is wel, we leven niet in de eindtijd, want nou, in de Bijbel is de eindtijd de grote verdrukking. Of de 70ste week van Daniel, ik weet niet wat er precies stond. Ik durf niet eens te zeggen wie het was, want het schiet me ineens te binnen wie het was die het schreef. Maar laat ik dat er maar niet erbij vertellen. Wel, dan kan ik u zeggen, je zoekt de uitdrukking laatste dagen, laatste tijden op in je Bijbel. En je zult zien dat we al 2000 jaar in de laatste dagen en dus in de eindtijd leven. Zodat je maar weer ziet dat men eerst zelf een betekenis aan de uitdrukking geeft. En dan boos is als iemand anders er iets anders onder verstaat. Ja, dat is helemaal dwaas natuurlijk, hè? Je moet de Bijbelse betekenis hebben. De eindtijd is gewoon het tweede deel van de heilsgeschiedenis, namelijk de nieuwtestamentische geschiedenis. Vanaf de opstanding van Christus officieel. Nou ja, hij kijkt niet op een jaartje of 30, 35, dus vooruit maar weer. Maar officieel, als je het strikt neemt, vanaf de opstanding van Christus, want het leven van de Heer Jezus was uiteraard onder het oude verbond. Want dat staat er, in Galaten 4 in elk geval, maar uit toelichting in Hebreeën bijvoorbeeld en andere schriftgedeelten blijkt dat zo zonder meer. Hè. Hij leefde onder de wet en zo verder. Bovendien, het nieuwe verbond kwam tot stand door de opstanding van Christus, of door zijn dood en opstanding, kan dus niet missen. Maar sindsdien is de eindtijd aangebroken. Het is niet zo'n compacte term, zal ik maar zeggen, niet zo'n zware term als dat wij soms denken. De eindtijd is de tijd vanaf de opstanding van Christus. Dat is de laatste 3000 jaar van de 7000-jarige heilsgeschiedenis. Ruwweg gezegd natuurlijk en afgerond op 1000 jaar nauwkeurig. Onnauwkeurig dus. Maar vooruit. Die heb u toch, hè? Daarna is er inderdaad onderscheid. Er wordt onderscheid gemaakt ook nog in de uitdrukking deze laatste dagen. Kennelijk ter onderscheiding van die laatste dagen. U weet wel over het Lam Gods dat geopenbaard is in deze laatste tijd om uwentwil. Dat is 1 Petrus 1, geloof ik. Deze laatste tijd, hè? Of in Hebreeën 1 vind je hem ook, Hebreeën 1 vers 1. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Leven dan in de laatste dagen of niet? Nou ja, deze laatste dagen. Hierna, dus na de opname van de gemeente, komen nog meer laatste dagen. Alleen de uitdrukking die laatste dagen ken ik uit de Bijbel niet. Maar het onderscheid bestaat natuurlijk wel. Een periode van 3000 jaar is makkelijk nog eens onder te verdelen. En de Bijbel doet het ook, maar het heet allemaal laatste dagen hoor. Niet omdat het echt de allerlaatste zijn, maar gewoon ter onderscheiding van de eerste dagen. En die term kom je ook niet letterlijk in de Bijbel tegen, denk ik. Maar er wordt wel degelijk meerdere malen verwezen naar voortijds. De toenmalige tijd enzovoorts. In Hebreeën met name en nog zo wat schriftplaatsen Romeinen ook, nu ik erover nadenk. Maar het punt is, die laatste dagen zijn strikt genomen begonnen bij de opstanding van Christus. En waarover sprak Petrus ook alweer op de Pinksterdag? Over de opstanding van Christus en de consequenties daarvan. Dus hij kan rustig zeggen, het zal zijn in de laatste dagen. Want als Petrus zegt, dit is niet, ze zijn niet vol met zoete wijn. Maar dit is wat Joël gesproken heeft en Joël heeft gezegd. En het zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitstorten. En dan hoef je al niet verder te lezen. Je weet dus dat Petrus hier zegt dat op dat tijdstip de laatste dagen begonnen zijn. En dan kunnen wij wel afspreken dat we onder de laatste dagen wat anders verstaan. Maar daarmee verzieken we de Bijbelse betekenis van de term. Dat moet je dus niet doen. Zoek het op in je Bijbel. Kijk wat het betekent. Er is niks moeilijks aan. Nou goed. Het zal zijn in de laatste dagen. Maar in Joël lezen we, daarna zal het geschieden. Zodat u weet, daarna wijst gewoon naar de toekomst. Ooit en een keer ergens. Hè? Zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. In de laatste dagen dus. Hè? Zal ik mijn geest uitgieten over alle vlees. Nou, los van het schriftgedeelte en los van Handelingen 2... zouden wij ons natuurlijk bij wijze van spreken op ons geheugen en met de Bijbel dicht ons af kunnen vragen. God zou zijn geest uitgieten op alle vlees. Waar denkt u dat hij zal beginnen? Soms denk ik, dit alleen al is briljant, hè, deze vraag. Sprak hij arrogant. Waar, Hij begint namelijk ergens. En, maar ja, sommigen lezen zover niet. Die denken dat in één klap en dan is het allemaal voor elkaar. Wat een onzin. Het moet toch ergens beginnen? U weet wel, de oogst. Maar dan is de oogst. Nou, je krijgt eerst, dus ik heb het over gehad, geloof ik al, hè. Je krijgt eerst eens op je gemak een eerstelingengarf. Hier en daar een aar die vroeg rijp is. Komt onder mensen ook voor, maar daar zullen we het niet over hebben. En enkeling, en dat wordt bij elkaar verzameld tot één schoof. Maar het is helemaal de tijd van de oogst nog niet eigenlijk, maar het is wel oogst. En dan pas 7 weken later, weet je nog, op Pinksteren, de wekenfeesten, dan is de oogst zo langzamerhand rijp, dan wordt er een deel geoogst, maar er worden maar 2 broden van gebakken. De eerstelingen broden. En de dag daarna is pas de oogst. En dan moet ik u zeggen, dat is nog niet afgelopen, want er wordt er eerst geoogst. Dat duurt een paar weken, heb ik nagevraagd aan Esther. Aan Esther, zeg ik. Ik bedoel die andere dame. Rut dus, ja. Die moest elke dag, die ging elke dag weer aren lezen. Uit de lectuurbak, denk ik al. Maar goed, elke dag aren lezen. En, maar in dat verband lees je dan in de wet ook nog, dat als de oogst plaatsvindt, dan werd de landbouwer werd geacht. Want je boer mag je niet meer zeggen, hè? Ze schiet je zo dood. Maar goed. Sorry. Maar als de eerste oost, maar de boer werd geacht een deel van het land niet te bemaaien, dat moest blijven staan namelijk. Voor degene die het daarna nodig hadden. Lees het maar na in de wet. Met andere woorden, dat is een heel lang proces en gaat zeker niet over 1 dag. Het gaat zelfs aantoonbaar over 1 maandje of 3, 4. De oogst. En anderen zullen dan meteen zeggen, ja, dan heb je nog het verschil tussen de tarweoogst en de gerstoogst. En de een gaat aan de ander vooraf. En dan heb je nog de wijnoogst trouwens ook nog. Dat is nog een andere tijd van het jaar. Dan zeg ik, precies, dat bedoel ik. Het is maar niet in 1 keer. En wanneer is de oogst? De voleinding der eeuw. Maar wanneer is de voleinding der eeuw? Nee, ik maak het nou moeilijk, maar gewoon om even gedachten op te frissen, hè? Wanneer is de voleinding der eeuw? Die is al 2000 jaar geleden begonnen en die is nog niet voltooid. Daarom leven wij met 1 voet in de 1e eeuw, in de tegenwoordige boze eeuw. En met de rechtervoet, als het goed is, leven wij in de toekomende eeuw. En de Heer is bezig om ons uit de tegenwoordige boze eeuw te trekken en te zetten in de praktijk in de toekomende eeuw. En dat is de strijd van elke gelovige. Dat die 2 benen heeft, bedoel ik. En er zijn 2 gedachten heen. Maar in ieder geval, dat is wat het is. Maar zo is het wel. De toekomende eeuw is 2000 jaar geleden al begonnen. De tegenwoordige eeuw is nog niet beëindigd. Dat komt pas in de dagen van de wederkomst van Christus. En eigenlijk pas op de jongste dag. De oogst is de voleinding der eeuw. Duurt ook 3000 jaar. Nou goed, weer terug naar vers 28 van Joël 2. Het zal dus ooit in de laatste dagen geschieden. Nee, maar het is kenmerk van de laatste dagen dat God zijn geest zal uitschieten over alle vlees. Als de laatste dagen beginnen, begint hij daarmee. En als de laatste dagen voltooid zijn, dan is die geest uitgestort op alle vlees. Nou ja, dat er nog is, uiteraard. Maar vooruit. Die begrijp je toch? Het is helemaal niks moeilijks aan. De laatste dagen kenmerken zich door de uitstorting van de geest. Het is niet één gebeurtenis, maar het gebeurt al die tijd. Ook straks in de 1000 jaar, als er mensen geboren worden, dan moeten ze ook wedergeboren worden. En zullen ze die geest moeten ontvangen die ze van nature niet hebben. Ook dan geldt als iemand tot geloof komt, ontvangt hij die geest. Dus dat duurt tot de jongste dag aan toe. Dan is het eigenlijk pas voltooid. Dus daarna zal het geschieden in het laatste deel, de tweede helft om zo te zeggen, niet wiskundig, maar het tweede deel van de heilsgeschiedenis, dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. Hier heb je de belofte van wat dan heet uitstorting van de geest. Overigens, waarom heet het uitgieten of uitstorten? Nou ja, geest is niet materie, is niet stoffelijk. Dat is juist eigenlijk de definitie van het hele begrip geest, als het er helemaal over gaat. Maar hoe moet je zijn activiteiten dan beschrijven? En omdat die geest dus geen vorm is, wordt die eventueel voorgesteld als vloeistof. Daar kun je dan nog net bij. Als gas kan ook, maar dat woord is het ook eigenlijk, hè? Geest, gas. Maar goed, dan heb je, dat kun je nog niet zien, dus dat schiet niet echt op. Maar als je er een beeld bij wil hebben, dan stel je de geest voor als een vloeistof. En de Bijbel doet dat ook. Zoals daar zijn water, hoewel dat meer specifiek het woord Gods is, maar dat wordt door de geest voortgebracht. En al wat de geest voorbrengt is geest, dus woord is ook geest. Al was maar adem. Probeer het maar eens te spreken met je adem in te houden. Dat gaat wat moeilijk. Nou ja. En dus een vloeistof. En daarom heet het geest uitgieten. En omdat het gaat om een overvloed, heet het zelfs geest uitstorten. That's all. Vloeistof. Niet omdat de geest een vloeistof is, maar het wordt zo voorgesteld. Dikwijls. Er zijn nog andere beelden voor natuurlijk. Het is moeilijk een duif uit te gieten. Maar maar een duif is ook een beeld van de geest natuurlijk. Ga ik nou niet op in, maar in de Bijbel vind je dus water, wijn heb ik al genoemd, en olie in het bijzonder, hè? Als beeld van de geest. Ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees. Alle vlees, ja, alle vlees. Beginnend bij, daar gaat hij weer, beginnend bij. Ja, Jeruzalem, maar dat staat in Zacharia 12. Maar beginnend bij wiens vlees denkt u? Dat is niet zo moeilijk, bij de Messias uiteraard. Daarom wordt aan de ene kant beloofd wat wij noemen de uitstorting van de Heilige Geest, of de komst van de Geest, de komst van eeuwig leven, hoe je het maar noemt. Aan de andere kant wordt beloofd de komst van de Messias. En bij nader inzien, een vaste zin is dat, hè? Bijna. Ctrl B, weet je, want dan komt die hele zin op je tekstverwerker. Hè? En bij nader in, voor degenen die het uitschrijven, hè, zet die zin maar vast, komt vaker voor. Bij nader inzien is het verschil niet zo groot, want de komst van de Messias is hetzelfde als de komst van de geest. Want de komst van de Messias is de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. En hij stond op doordat hij eeuwig leven, namelijk de Heilige Geest, ontving. Zegt Petrus in Handelingen 2, in die toespraak die we vanavond in zijn geheel niet kunnen bespreken uiteraard. Maar ik kondig het op voorhand maar aan. Het is hetzelfde. Dus wie is de eerste? Nou, is makkelijk. De eerste is altijd de eersteling, de eerstgeborene. En dat is dus inderdaad de laatste Adam, de tweede mens, de Messias, Christus, de Heer Jezus. Zie, daar begint dat, daar was het wachten op. En dus toen hij verscheen aan de discipelen, in zijn opstanding, lag het voor de hand dat hij zou zeggen... Kijk, als je dat goed, je goed voorstelt, dan verbaas je dus helemaal niet meer. Daar was hij dan, hij stond op uit de dood en hij zei iets van vrees niet. En daarna zei hij, en hij zei vrede, zei jullie, en dat is de aankondiging van het nieuwe verbond, des vredes enzovoorts. En daarna zei hij, ontvang de Heilige Geest, dat is toch wat je verwachten mocht. Op diezelfde dag, niet op Pinksteren, op die dag. En dat gebeurde dus ook. En daarna, stellen wij vast, was de bedoeling, beginnende bij Jeruzalem en dan Samaria aan de einde der aarde, beginnende dus bij de Joden, daarna bij de 10 stammen, vroeger van Israël zou ik maar zeggen, hè? En daarna de heidenen, die volgorde. Maar in de praktijk wordt die geest natuurlijk toch uitsluitend gegeven, omdat het betreft een zegening van Gods wegen, wordt alleen gegeven aan degene die gelooft. Dus de volgorde, Jood, tienstammen, de heidenen, is een volgorde waarin het evangelie gepredikt zou worden eigenlijk. Maar in het algemeen geldt, voor het individu geldt, ieder die gelooft. Wordt wedergeboren, ontvangt de geest, ontvangt Christus in zich. Je kan moeilijk deel hebben, zuster, aan Christus, zonder deel te hebben aan zijn Heilige Geest. En andersom, als je de geest van Christus hebt, heb je deel aan Christus en dus aan zijn lichaam, het welk is de gemeente. Het zijn zulke basale dingen en daarom is het zo jammer dat daar zoveel onduidelijkheid over bestaat. Nou goed, het begint dus bij de Heer zelf en het zal pas voltooid zijn in de toekomst, maar die geest wordt ontvangen door ieder die gelooft. Maar de heilsgeschiedenis eindigt met dat allen, alle vlees, alle mensen die leven, het overblijfsel. De overblijvende mensen, men lezen weer Handelingen 15, die zullen dan de geest hebben ontvangen. Dan pas is de profetie vervuld en dat is uiteindelijk dus pas op de jongste dag. We waren nog in Joël 2, vers 28, daarna, namelijk in de laatste dagen, zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochteren zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen, jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten, heet het. En eventueel uitstorten. Daarna staat er, en ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. En tot zover citeerde Petrus in Handelingen 2 dit schriftgedeelte. Uit het verband van Joël komen wij terecht bij de gebeurtenissen aan het eind van de 70e week van Daniël. De wederkomst van Christus noemen wij dat. En terecht, de Bijbel noemt dat uiteraard ook zo, maar het is niet een term uit het Oude Testament meteen. Hè? Het Oude Testament spreekt gewoon over de komst van de Messias. Het punt is alleen dat de gebeurtenissen die dan aangekondigd worden niet allemaal tegelijk plaatsvinden, maar integendeel, ze hebben van doen met de hele tijd vanaf wat wij noemen de eerste komst tot en met de wederkomst van Christus. En dat maakt de Oud-Testamentische profetie voor ons tamelijk ondoorzichtig enerzijds, maar anderzijds, we zouden begrijpen dat wat in het Oude Testament in het algemeen heet de komst van de Messias, dat blijkt in het Nieuwe Testament uiteen te vallen in twee komsten minimaal. Zijn eerste komst en wat wij zijn wederkomst noemen. En de uitspraken die in het Oude Testament gedaan worden in verband met deze dingen, die zou men dus ook met zorg lezen. Bekend is dat er nogal wat schriftgedeelten zijn waarin in het ene vers gesproken wordt over gebeurtenissen rond wat wij noemen de eerste komst van Christus. En het volgende vers spreekt meteen over gebeurtenissen 2000 jaar later in verband met de wederkomst van Christus. Legendarisch, in sommige kringen althans, is ook het citaat van de Heer Jezus uit Jesaja, waarin hij zegt dat hij gekomen is om de blinden de ogen te openen en dat soort dingen meer, en de gevangenen vrijlating enzovoorts, en te verkondigen het wel aangename jaar des Heren. En dan houdt hij op met lezen. Is dat Lucas 4 in de synagoge te Capernaum? Daar houdt hij op met lezen. Maar de zin was net niet af. Want in Jesaja gaat hij verder. De zin was om te verkondigen het wel aangename jaar des Heren en de dag der wraken onze schats. Maar het punt is dat het wel aangename jaar des Heren inmiddels een jaartje of 2000 duurt zo ongeveer. En de dag der wraken onze schats, dat heeft van doen met de gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus. Niettemin, de uitspraken zijn van toepassing op wat de Heer Jezus zou doen. En een deel daarvan is vervuld sinds zijn eerste komst. En dat leest de Heer ook en daar houdt hij ook op met lezen. En de uitdrukking, en de dag der wraken onze schats, leest hij dus niet. En het is nu nog toekomst. Hebben jullie? Dat is soms lastig, maar niettemin, zo staat het nou eenmaal in de Bijbel. Dikwijls komt men ook aan met het verhaal, zo is het ook, met het verhaal van, nou ja, het profetisch woord spreekt over de toekomst en men ziet de bergtoppen, maar men ziet niet wat er tussen die bergtoppen is. En men ziet de bergtoppen in elkaars verlengde als het ware. Men ziet niet dat er wat tussen zit zelfs. Nou ja, dat is een eenvoudige voorstelling van zaken. Maar niettemin is het zo. Maar in het algemeen gaat het over het idee dat sommige uitspraken alleen maar vervuld worden in zijn eerste komst en daarna niet meer. En andere uitspraken alleen in zijn wederkomst. Maar er zijn ook uitspraken die van toepassing zijn op de hele reeks van gebeurtenissen. Beginnend bij zijn eerste komst, inclusief zijn wederkomst, tot aan de jongste dag aan toe. En dat geldt onder andere voor: ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees. Maar duidelijk zal zijn dat alleen degenen die geloven die geest zouden ontvangen, zoals Johannes het Nieuwe Testament dus ook zegt. Men zou ervoor tot geloof komen. De Heer zei: komt allen tot mij. Alle gedorstigen komt tot de wateren enzovoort. Hè? En dan nodigden ze uit tot hem te komen. Want stromen van levend water zouden uit zijn binnenste vloeien. Geciteerd uit Jesaja hoofdstuk 12. En als commentaar staat erbij: en dit zeide hij van de geesten welke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de geest was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Ik vind het altijd een prachtige uitspraak. Ik ben er altijd dankbaar voor. Omdat die zo duidelijk is. De geest is sinds de opstanding van Christus, sinds de verheerlijking van Jezus dus, was dat Johannes 7 geloof ik, hè, waar deze dingen staan. En maar men zou die geest ontvangen, maar men moet dan wel tot hem komen. Zie? Nou goed. Dus, ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. Dat is ook inderdaad wat op de Pinksterdag gebeurde. Er staat niet dat alle zonen en dochteren zouden profeteren. Er staat ook niet dat ze het continu zouden doen. En blijven doen. Toch? Niet meer van maken dan er staat. Er staat alleen dat als die geest uitgegoten wordt, dan zouden ook zonen en dochteren profeteren. En dat vinden we ook inderdaad in Handelingen, met name alle hier in Handelingen 2 natuurlijk, maar daarna komen we nog wat profeten tegen. Maar dat wil niet zeggen dat men altijd blijft profeteren. Waarom ook? Dat was zelfs in het Oude Testament niet zo. Dat was alleen maar bij gelegenheid. En onder het Nieuwe Verbond is dat uiteraard ook zo. Alleen daar waar het nodig is, vanzelfsprekend. Maar goed, ga ik nou niet verder op in. En wat betreft de dienstknechten en de dienstmaagden, natuurlijk, juist over hen zou de geest worden uitgegoten, vers 29. Want men zou een dienstknecht of dienstmaagd van de Heer Jezus zijn, want daardoor juist, en voor dat doel bovendien ook, ontvangt men de Heilige Geest. Daar is niks moeilijks aan. Men zou de Heer dienen. Bovendien leert de Bijbel dat wij bekwaam zijn gemaakt om God te dienen, doordat wij die geest hebben ontvangen. En indien niet, dan niet. En daarna staat er: en ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. Nou, je kan zoeken wat je wil, maar ik heb ze niet gevonden. In Handelingen. Met andere woorden, dat is nog niet vervuld. Maar het hangt wel samen met de uitstorting of uitgieting van de Heilige Geest. Maar het moet kennelijk in de toekomst nog gebeuren. En wanneer precies, wanneer dat gebeurt, weten we ook. Want er staat er zelfs bij in vers 31, volgende vers. De zon zal veranderd worden in duisternis, de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dat lazen we net ook eigenlijk in hoofdstuk 2 vers 9. De aarde is beroerd, de hemel beeft, de zon en maan worden zwart, de sterren trekken naar glans in. Is de verduistering van de hemel, totaal. En het gaat gepaard inderdaad met de val van Jeruzalem en de verschijning van de Heer op de Olijfberg, bij die gelegenheid. Het voert me gewoon te ver om er nu op in te gaan, want dan kom ik nooit meer naar Handelingen terug, hè? In geen maanden, in elk geval. Maar verduistering van zon, maan en sterren vind je hier in Joël nog vaker zelfs, ook in hoofdstuk 3. Maar ook nog in nogal wat andere profetieën. Ze zijn namelijk kenmerkend voor het tijdstip. Namelijk het einde van de 70ste week van Daniël, de verschijning van de Heer op de Olijfberg, de val van Jeruzalem. Kortom, het einde van de 70ste week van Daniël. Zo vind je het ook in, om belangrijke schriftgedeelten te noemen, in Openbaring 6. En de gebeurtenis markeert het tijdstip. U weet, de Bijbel geeft geen jaartallen. Dat is ook ongebruikelijk. Er worden gebeurtenissen vermeld. En dan weet je hoe laat het is. En daarvoor geldt deze gebeurtenis ook. Ik heb iemand gekend die zei, ja, dat komt zo vaak in de Bijbel voor, verduistering van zon, maan en sterren. Ik zei, ja, dat is juist verdacht. Wat je moet doen is die schriftgedeelten naast elkaar leggen dus. En dan zul je zien dat het om dezelfde gebeurtenis gaat. Het komt vaak voor, het wordt vaak beschreven, maar het is dezelfde gebeurtenis. Het einde van de 70ste week van Daniël. Maar zover is het nog niet. Bovendien staat er, de zon zal veranderd worden in duisternis, de maan in bloed, eer dat die grote vreselijke dag des Heren komt. En inderdaad, de dag des Heren is nog niet gekomen. Behalve voor degenen die denken dat dat de zondag is. Daar heb je weer zoiets. Ja, jullie lachen nou, maar voor velen is dat de zondag. En daarmee ben je dus heel je profetisch woord kwijt, hè? Je leest over dag des Heren is zondag. Johannes was in de geest op de dag des Heren, zeggen het was op een zondag. Ja hoor eens. Die grote en vreselijke dag des Heren. Zeker omdat je dan niet mag breien en alleen de spiegel mag lezen. En dat kan niet meer, want die is het niet meer. Dat was vroeger zo. Ja. Zeker. Nou goed. Nee, het is het oordeel van de Heer van Jehovah over de wereld. En alleen al de naam Heere Jehovah impliceert dat het oordeel dus eerst komt over Israël. Je weet wel, het oordeel zou beginnen bij het huis Gods. En daar staat niet meer de gemeente, die is al weg van de aarde. En dat staat weer in 2 Thessalonicenzen 2. Heel simpel. Daar hoeft geen onzekerheid over te bestaan. U kent 2 Thessalonicenzen 2? Die haal ik met opzet even aan, omdat de Statenvertaling daar in gebreken blijft. Dat ligt niet aan de vertalers, maar aan de gebruikte manuscripten. 2 Thessalonicenzen 2, die moet u even corrigeren of althans een notitie bij maken. Dat is, waar staat in vers 1, wij bidden u broeders door de toekomst, parousia, aanwezigheid, van onze Heere Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Dat is de opname van de gemeente uiteraard. Dat gij niet plotseling, want haastelijk in de Statenvertaling betekent plotseling, van het ene moment op het andere, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, want we zouden de geesten beproeven, het zal blijken dat niet alle geesten van God zijn. Dat was 1 Johannes, waar dat staat. Dat gij niet haastelijk bewogen wordt, alsof, einde van vers 2, alsof de dag des Heren, dat zou er moeten staan. Andere Nederlandse vertalingen die ik ken, hebben dat ook allemaal. Alsof de dag des Heren aanstond. Zo vertaal ik hem het liefst. Dat is ook wel geen goed Nederlands, maar dan weet je tenminste wat het betekent. Want aanstaande wil niet zeggen dat het eraan komt. Want als de radio aanstaat, staat hij aan. Nu namelijk. Daarom lees je in nieuwere vertalingen dus ook alsof de dag des Heren aangebroken waren. Maar aanbreken is ook zoiets geks. Maar alsof de dag des Heren al actief was. Want dat is wat. Waarmee je maar ziet dat het niet gaat om een tijdstip. Want dan zeg je inderdaad aanbreken, maar dat staat er niet. Maar aanstaan is een mooi woord, want het gaat om een oordeel dat uitgevoerd wordt. Alsof de dag des Heren al gaande was. Aanstond, vertaal ik dus gewoon, dat lijkt me duidelijk. Want die komt niet. Tenzij dat eerst de afval gekomen zijn. Het probleem is natuurlijk dat je dan eerst antwoord moet geven op de vraag welke afval. En het antwoord is die van Daniël 8 uiteraard. Maar ja, die ga ik vandaag niet uitleggen natuurlijk. Hè? De afval, welke afval? Die in Jeruzalem gedurende de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Want dat staat er eigenlijk allemaal bij daar. Waar het Heer, de menigte, in de afval wordt overgegeven. Door een of andere figuur in de praktijk, door de antichrist. En hier staat: de dag des Heren komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. Dat is de antichrist, maar door hem ontstaat die afval. Dus de volgorde is: eerst de openbaring van de antichrist, dan de afval, en daarna het aanbreken van de dag des Heren. En de openbaring van de antichrist officieel vindt plaats in het midden van de 70ste week. Begrijp ik me goed, niet de komst van die figuur. Zijn openbaring, dat is het midden van de 70ste week van Daniël, bij de oprichting van dat beeld in Jeruzalem. Staat vele malen trouwens in Daniël en anders wel in Matthäus 24. En daarna volgt de afval. De afval is namelijk het dienen van de duivel in de praktijk. De dienst aan de antichrist in de praktijk dus. Dat is wat het is. Een andere religie. Maar die mens der zonde, die wordt pas geopenbaard in zijn, te zijner eigen tijd. Hij wordt namelijk tegengehouden. Dat wil in de zin van: hij kan niet komen. Er staat hem iets in de weg. Niet al te letterlijk overigens, maar niettemin staat hem iets in de weg. En die hem wederhoudt, die hem in de weg staat, die moet eerst uit het midden worden. Vers 7, einde van vers 7. Totdat hij uit het midden zal worden. Nou ja, worden is de meest zwakke vertaling van het woord, van dit woord dat ik ken. Het is in het algemeen het woord dat vertaald wordt met geschieden. En het geschiedde dat, dat woord is het. En eigenlijk heeft het de betekenis van opstaan. Letterlijk, opstaan. Dat wil zeggen, theatraal. Definitief staat op en iedereen weet het en aanschouwt het, een belangwekkende gebeurtenis. Dat kun je opvatten als worden, iets wordt. Maar dat is wel de zwakste vertaling die je denken kunt. Maar eigenlijk de zin, nu u toch bezig bent en we toch niet door je Handelingen 2 heen komen, kan ik het u nogal iets nauwkeuriger zeggen. In de Statenvertaling ziet u in vers 7 van 2 Thessalonicenzen 2 een heleboel woorden tussengevoegd. Hetgeen velen de gelegenheid geeft om ze te veranderen en er om iets anders in te lezen dan er staat. Maar ik heb een heel eenvoudige oplossing van het veronderstelde probleem. Het is namelijk zo dat het werkwoord zijn, in de zin van er zijn, existeren, dat wordt in de grondtalen van de Bijbel, Hebreeuws zoals Grieks, wordt het dikwijls weggelaten. Omdat het ook eigenlijk overbodig is. Je benoemt iets, je beschrijft iets, en dat het er dan dus is, ja, dat kun je erbij zeggen, maar dat hoeft niet. En wij in het Nederlands willen dat er wel graag bij hebben dan, hè. U weet wel, in die zegenbeden, de genade van onze Heer Jezus Christus, dat lezen wij, zij met u allen. Zij is aanvoegende wijs van zijn. Maar het hele woord staat er niet. Hè? Toch aan u allen. Genade, u allen. Dat is voor u allen zou zijn. Ja, waarom moet dat erbij staan? Dat is toch volstrekt overbodig. Nou goed. Wat er namelijk mijn zinziens in het vers is weggelaten, is gewoon dit werkwoord zijn. En ik wijs er maar op, maar dat is voor degene die het thuis nog eens naast leest, tot schriftgedeelte, om te controleren of deze dingen al zo zijn. Ik zeg er altijd bij, de apostel is hier tamelijk geïrriteerd. En hij praat, schrijft een beetje in telegramstijl. Hij laat echt al het overbodige weg. Hij is een beetje nurks van die vervelende Thessalonicenzen. Gedenk gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb? Puntje, puntje, puntje. Want de lelijke woorden laten we dan weg. Dit was vers 5. Heb u die? Zo van, wat is dat voor een gezeur? Alsof ik ineens een andere brief zou geschreven hebben met een andere prediking. Je weet toch wat ik je gezegd heb? En het woord Gods verandert niet. Dus hij is wat kort af. En dus zegt hij vers 6, en nu wat wederhoudt, hem hebben ze ertussen gevoegd, dat kan, maar je merkt, apostel, laat het overbodige weg. wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij, die mens der zonde, de antichrist, wordt geopenbaard worden te zijner tijd, want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. Dat wil zeggen, hij werkt wel, maar hij is nog niet openbaar. Hij werkt in het verborgene, dat heet geest van de antichrist, met dank aan Johannes, die er een term voor heeft. En Johannes. En dan alleen er is, er is ook al zo'n woord wat niks betekent, maar vooruit, er komt van ergens of zo, of eventueel van daar. Nou ja, het zal wel ergens zijn, maar het doet er weinig toe, er, maar wij in Nederlands hebben het nodig, er. Goed. En dan is, er is die hem nu wederhoudt, komma, totdat hij uit het midden zal oprijzen. En heb je niks hoeven tussenvoegen. Behalve is, want er is überhaupt niks, hè. Behalve is, en dat is legitiem, want dat is precies een woord wat dikwijls wordt weggelaten en dus door vertalers eventueel wordt ingevoegd. En met deze constructie hoef je al die schuingedrukte woorden 1, 2, 3, 4, 5 niet in te voegen. Je laat ze gewoon weer weg en dan ben je in ieder geval dichter bij de grondtekst. En er staat dus, er is die hem nu wederhoudt, totdat hij uit het midden zal gedaan worden. Nou ja, totdat hij uit het midden zal oprijzen, opstaan. En u weet, de antichrist staat niet op. Die wordt wel geopenbaard, maar hij staat niet op. Hij is zojuist namelijk neergevallen. Uit de hemel naar de aarde, wel te verstaan. Uit de hemel geworpen. Die heb u toch, hè? Dus die wederhouder zal uit het midden opstaan. Begrijp je me goed? Men zal zeggen, maar de gemeente staat toch niet op. De gemeente verdwijnt toch uit de aarde? Dan zeg ik u, dit is een misverstand ook. Want wij zullen weliswaar altijd met de Heer zijn, maar wij zijn al bij de Heer, dat weet u, hè? Met Christus gezet in de hemel. Het punt is namelijk dat na de opname van de gemeente juist sprake is van de openbaring van de gemeente. Dan pas zal de gemeente werkelijk zijn of haar taak gaan vervullen, ook juist in deze wereld. Officieel. Natuurlijk pas 7 jaar later, dat weet ik wel. Maar dan heeft die antichrist heus nog 33 jaar te gaan hier op aarde. Dus dat valt nog wel mee dan, hè? Kortom, de gemeente zal wel degelijk opstaan. Alleen wanneer dat gebeurt, oprijzen en ten tonele verschijnen. Alleen dat, wanneer dat gebeurt, verschijnt die antichrist ook. En daarna is het een kwestie van strijd tussen de ene kant de antichrist en zijn personeel. En de andere kant Christus en zijn personeel. En dat zijn wij. Nu en dan ook. Maar zolang wij hier zijn, komt hij hier niet. Er zijn een heleboel andere redenen waarom dat ook inderdaad zo is. En niet anders kan. Maar hier staat het ook simpelweg. Hè? Wat wij verwachten is een zalige hoop. Een goede hoop. Een levende hoop. Een erfenis. Heerlijkheid. Een kroon. Maak een lijst en zoek er de teksten bij. Je hebt een paar maanden tijd voor ik hier weer ben, dus dat kan, hè? Maar die begrijp je, dat is onze verwachting. Niet de openbaring van de antichrist. Die komt pas als wij weg zijn. Zie? En daar is een samenhang, natuurlijk. Want wanneer wij bevorderd worden tot heerlijkheid, zo letterlijk mogelijk, is er in de hemel, omdat wij er zijn, geen plaats meer voor hem. En zo lees je dus eigenlijk ook in Openbaring 12. Zie? Maar om nou terug te keren nog even naar Joël 2. Het idee is namelijk dat deze dingen hier in Joël 2 vermeld worden in verband met de komst van de Messias voor Israël. U weet wel, of niet, maar dan kan ik het ook verder niet uitleggen. Na 70 weken, ik heb Daniel 9 in gedachten, 70 weken zijn bestemd voor uw volk in uw heilige stad en dan komt de Messias, populair gezegd. Gemeentelijke waarheid zit daar niet in. Onze bedeling wordt in die profetie ook niet genoemd. Je kan de ruimte daarvoor wel vinden, maar alleen als je die ook inderdaad zoekt, omdat je het weet. En dat vinden we dus ook met gemak trouwens, omdat we het weten, maar het staat er niet bij. Maar als je in het Oude Testament het algemene profetie vindt over hoe het gaat met Israël en daarna de komst van de Messias, dan vind je het beschreven hier in Joël 2 precies zoals je het mag verwachten. Namelijk een oordeel over het ongelovige Joodse volk en dan de verschijning van de Messias en dus de uitstorting van de Heilige Geest enzovoorts. Hebben jullie? Maar merkwaardig genoeg, goed opletten, merkwaardig, normaal gesproken lezen wij over Israël, het Joodse volk, dat het tot bekering komt, tot geloof komt moet ik eigenlijk zeggen, nadat de Heer verschenen is op de Olijfberg. Bij die gelegenheid namelijk is er een gelovig overblijfsel, vanaf dat moment ook trouwens, en vlucht het land uit enzovoort, en dan dus het begin van het Messiaanse Rijk, maar dan ook maar het allereerste begin. Het ligt dus voor de hand dat in het profetisch woord zou beschreven worden, punt 1, de komst van de Messias, punt 2, de uitstorting van de geest op elke gelovige. Nou ja, hoeveel schriftplaatsen wilde je hebben? Ik heb er net een genoemd uit, wat was het, Johannes 7, geloof het wel, hè? Jezus zou verheerlijkt worden en dan is het de geest. In die volgorde. Of verder in het Oude Testament, zelfs al in Deuteronomium, men zou zich bekeren tot de Heer en hij zou hen een nieuw hart geven. Een nieuw binnenste. Een vernieuwde geest. Hoe ik maar hebben wil. Komst van de Messias. Dan neem ik Handelingen 2. Wat Petrus zegt is, de Messias is verschenen, want God heeft deze Jezus uit de dood opgewekt en gesteld tot Messias. Laatste vers van die toespraak, weet je wel. Hij zegt, God heeft deze Jezus gesteld, aangesteld, tot Here en tot Messias, Christus in het Grieks. En op grond daarvan kan iemand die in hem gelooft, van hem eeuwig leven ontvangen. Toch? De geest dus. Dat is de volgorde. De Messias en dan de geest. Nou ja, ik kan met andere termen zeggen. God heeft hem opgewekt. En God heeft hem gesteld tot hogepriester van het nieuwe verbond en gesteld tot oorzaak van eeuwige zaligheid voor ieder die hem gehoorzaam is. Dat is ook hetzelfde. Dat was Hebreeën 5. De komst van de Messias en met hem al die zegeningen. Die men immers van hem verkrijgt, dan moet hij er eerst zijn. Maar het gekke is dat Joël 2 dus wel degelijk afwijkt. Want er staat eerst dat de Heer zegt, ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees. En pas in vers 32 is sprake van de verwoesting van Jeruzalem en dus de komst van de Messias. Ik begrijp dat je dan wat meer profetieën moet lezen dan alleen deze, maar ja. Want wat staat daar? Vers 31, verduistering van zon, maan en sterren. En we weten wanneer dat is. Dat is namelijk terstond na de verdrukking van die dagen. Matthäus 24. Doet uit mijn hoofd, ik heb nog 1 minuut. Vanavond, ja. Terstond na de verdrukking van die dagen, 3,5 jaar, 1260 dagen, zal de zon verduisterd worden, de maan zal haar schijnsel niet geven, sterren zullen van de hemel vallen en de krachten des hemels en de aarde zullen bewogen worden. Dat is wat hier ook staat. Dat is aan het eind van de 70ste week van Daniel, want het is aan het eind van de 3,5-jarige grote verdrukking in de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Maar dat markeert de komst van de Messias. Aan het eind van de 70ste week, want 70 weken, Daniel 9 vers 24, zijn bestemd over uw volk tot op, populair gezegd, de komst van de Messias. Of anders weer, Zacharië 14, Jeruzalem zal verwoest worden, dan houdt de verdrukking dus op, want er valt niks meer te verdrukken. En dus verschijnt de Messias, dat staat er ook, want die zal de gelovige overblijfsel uitleiden en weer inleiden trouwens, terug, later, enzovoorts, hè. Maar hier lees je over het eind van die 70ste week in vers 31 en in vers 32. Het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sion, te Jeruzalem, zal ontkoming namelijk uit. Ontkoming uit Jeruzalem zijn. En daarmee zaligheid, verlossing. Zoals nou eenmaal uit Zacharië 14 blijkt. Daar staat het allemaal. Leg het er maar naast, op uw gemak. En vergelijk die schriftgedeelte. En dat betreft het overblijfsel, dat door de Heer zal geroepen worden, uiteraard. term staat trouwens ook in Zacharië 14. Nou ja, één vers eerder. De laatste versen van Zacharië 13. Maar dat terzijde. Maar het opmerkelijke is dat de volgorde dus eigenlijk andersom is dan wat je normaal gesproken in de profetieën leest. Je leest namelijk over de komst van de Messias en dan de uitstorting van de Heilige Geest. De verheerlijking van Jezus en dan, of de verschijning van een verheerlijkte Jezus, dat kan ook. En dan de Heilige Geest. Maar hier is het net andersom. Dat kan niet, dus moet je concluderen, en dat is voor ons heel makkelijk, omdat we het weten dat het zo is. Je moet concluderen dat als vers 28 begint vervuld te worden, dan is de Messias er dus al. Maar hoezo worden de gebeurtenissen van zijn wederkomst pas beschreven in vers 32, 31 en 32? Dat is niet de normale volgorde. Het antwoord is dat vers 28 en volgende al begonnen is vervuld te worden sinds de eerste komst van Christus. Sinds zijn opstanding namelijk. En dat is wat Petrus zegt. Maar diezelfde dingen uit vers 28 en verder worden ook vervuld in de dagen van de verduistering van de hemel en de verwoesting van Jeruzalem en het aanroepen van de naam des Heren door het Joodse volk enzovoorts. Maar dat is pas in de toekomst. Kijk, wat je dus niet zou moeten doen, is alles op één hoop vegen en denken dat het allemaal op één dag, van mijn part binnen één week, zou gebeuren. Want dan heb je de vraag, is dat nou vervuld in het verleden? Zo ja, en waarom niet? Zie? En velen zeggen, het is niet vervuld, want vers 31 en 32 is niet vervuld, dus Petrus was aan buis. En anderen zijn wat genuanceerder en zeggen, nou ja, Petrus dacht dat het vervuld zou worden, was ook de bedoeling, maar het Joodse volk bleek ongelovig, dus toen heeft de Heer het anders geregeld alsnog. En met terugwerkende kracht heeft Petrus dan dus ongelijk. Sommigen aarzelen niet om dat te zeggen hoor. Maar zo ligt het niet. Het is veel eenvoudiger. Het is begonnen vervuld te worden. En zelfs exact in de volgorde die hier staat. Waarbij het opmerkelijk is dat dit niet de gebruikelijke volgorde is. Want als het echt alleen over Israël zou gaan, zoals in Zacharië 14, dan gaat het inderdaad om de verschijning van de Heer zelf. En daarna pas dat men van hem leven ontvangt. Eeuwig leven. Zie? Want zo gaat dat. Men roept de levende Christus aan die verschenen is. En men erkent hem als de Messias. Men komt tot geloof in hem die men aanschouwd heeft. Want ze zullen zien, dat is ook Zacharia, die zij doorstoken hebben. Maar dat is typisch, gaat typisch over het Joodse volk daar. Maar hier in Joël staat het in een andere volgorde vermeld. Dat is niet noodlottig, maar het laat zich verklaren waarom het zo is. De bedoeling is dat deze woorden niet alleen van toepassing zijn pas bij de bekering van het Joodse volk. Hoeveel nadruk daar ook op mogen liggen in dit hoofdstuk en in het vorige. Maar de vers 28, 29, speciaal van Joël 2, zijn al begonnen vervuld te worden sinds de opstanding van Christus. En daarna besluit ik met te zeggen wat ik eerder gezegd heb. En het wordt nog dagelijks vervuld. Tenminste, dat hoop ik. Maar ik denk het wel, ja. Waar mensen tot geloof komen, ontvangen zij die Heilige Geest. Gaan ze dan profiteren? Nee, zo staat het er ook niet. Er staat alleen dat in die dagen waarin dit vervuld wordt, zou er inderdaad geprofiteerd worden. En we kennen een heel leger van apostelen en profeten in Handelingen. En zelfs buiten de apostelen waren er ook nog profeten. Dat is inderdaad juist, ja. En voor degene die denkt dat het dan altijd zo zou moeten blijven, moet ik u zeggen, nou doe ik mijn Bijbel dicht omdat het echt de hoogste tijd is, moet ik u zeggen, nou, we hebben in de Bijbel een prachtige illustratie van onze tegenwoordige tijd. Namelijk, toen via Mozes een raad van oudsten moest worden aangesteld. En Mozes verzamelde oudsten uit het volk niet. Hij maakte ze tot oudsten, zij waren het al. Maar hij verzamelde, zette ze bij elkaar. Ze moesten verzameld worden tot de tent der samenkomst. En daar ontvingen ze de geest van Mozes. Een deel van de geest van Mozes kwam op hen. En zij profeteerden. Doch daarna niet meer. Alleen bij de instelling van die raad van oudsten. Kijk, ik heb natuurlijk niet de tijd elke keer om dat soort dingen uitgebreid uit de doeken te doen. Bij andere gelegenheden heb ik dat wel gedaan en ik doe het nog wel eens. Maar die raad van oudsten verhoudt zich tot Israël als zoals de gemeente zich verhoudt tot Israël. Die raad van oudsten is een type van de gemeente. Zijn die oudsten Israël? Ja, maar niet heel Israël. Een Israëliet is nog niet een oudste uit Israël. Maar een oudste uit Israël is wel een Israëliet. En dat zijn wij. Eerstelingen uit het volk. Zie? En het geschiedenis eindigt met dat Mozes zegt, och, of zij allen profeteerden. Of al het volk profeten waren, enzovoorts. Horen ze allemaal maar bij die oudsten, maar dat was niet zo. En zo is het in onze dagen ook. We hebben een gemeente van eerstelingen, uitgebeeld in eerstelingenbroden, eerste vruchten van de oogst. En op grond van eerstgeboorterecht zijn wij oudsten en worden wij gesteld tot koningen en priesters en zo verder. En bij de instelling van die raad van oudsten, dat was dus in de dagen van handelingen na de opstanding van Christus, in de eerste generatie van de prediking van het evangelie, in onze gemeentelijke bedeling, waren er inderdaad profeten. Dat was hard nodig ook. Alle nieuwtestamentische bijbelboeken moesten nog geschreven worden. Moest de verborgenheid geopenbaard worden, zoals dat heet. En dat gebeurde per definitie door profeten. Er waren trouwens nog andere redenen waarom er profeten zijn, maar daar heb ik kort geleden een collegedag aan gewijd. Is op cd, dus luister dat er maar aan. Maar waar het om gaat is dat inderdaad het begin van onze bedeling gemarkeerd wordt, precies zoals Joël 2 het zegt. Alleen bleef niet zo. Maar het markeerde tijd waarin deze profetie vervuld wordt, namelijk dat een ieder die gelooft de Heilige Geest ontvangt. En waar het eindigt met dat ieder die niet gelooft veroordeeld wordt, eindigt het verhaal dus met dat alle vlees, wat er over is, het overblijfsel, een van de laatste woorden trouwens van Joël 2, maar dat alle vlees inderdaad die geest heeft ontvangen. En moeilijker is het niet. Het enige probleem is dat er zijn die het wel anders zouden willen, graag. Toch? En dat er zijn die zich graag voor profeet uitgeven. En er is altijd wel een geest te vinden. Sorry. Die van de vacature gebruik maakt. Zo werkt dat nou eenmaal, hè? Maar we zouden begrijpen wat de Bijbel daarover zegt. Want hoe dan ook, het blijft voor ons zo dat profeten brengen het woord van God, rechtstreeks van God aan de mens. Maar daar waar de Bijbel zelf zegt, en waar de Heer zelf zegt, dat die Bijbel, dat het woord Gods compleet is, en dat de vervloeking wordt uitgesproken aan een ieder die wat aan toevoegt, betekent het dus dat er geen profeten meer zijn per definitie. Ik zei per definitie. Want men heeft, om toch profeten te kunnen hebben, het begrip profeet verruimd. Zo van, het is ieder die het woord God spreekt. Maar dat is niet zo. Dat is een evangelist of zo. Eventueel een leraar. Een priester bovendien, dat ook. Maar niet een profeet. Zolang wij het uit een boekje halen, zijn wij geen profeet. En zolang wij het buiten het boekje omdoen, zijn wij vervloekt. Dat is wat zwart-wit, maar ik vind het langzamerhand nodig om de dingen gewoon net zo scherp te zeggen als dat de Bijbel het zelf zegt. Al kwam er ook iemand uit de hemel als een engel des lichts en die komt eraan, want dat is de antichrist. Of een van zijn voorlopers. Dat heb ik nagevraagd aan Mohammed, maar die was niet met me eens. Maar goed, en Jozef Smith. Smith, laat op de avond. Smith, ja. Maar goed, maar al kwam hij ook en dan bracht hij een andere evangelie. Dat kan niet. Hij zei vervloekt, er is namelijk geen andere evangelie, geen andere boodschap en het woord Gods is niks meer aan toe te voegen. En wat wij dus hebben, wij zijn dus in een veel bevoorrechte positie nog dan Israël met zijn profeten. Of dan die eerste generatie met zijn profeten. Wij hebben geen profeten nodig, wij hebben alles in één boek. Zwart op wit. En als we dat niet begrijpen, zullen we het woord van een profeet ook niet begrijpen. Wij zullen de Heer danken.